vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Presiden Joko Widodo zal investering samenwerking bespreken met de VAE. Ministerie ontwikkelt centrum voor robotchirurgie bij twee ziekenhuizen. Dit is Nieuws Compleet. President Joko Widodo zal een bezoek brengen aan de Verenigde Arabische Emiraten FAE om economische samenwerking en investeringen te bespreken in de laatste fase van zijn buitenlandse reis die hem ook naar Duitsland, Oekraïne en Rusland zal brengen.
Kemudian yang terakhir, saya akan berkunjung.
Het laatste land dat ik bezocht was de Verenigde Arabische Emiraten om de economische samenwerking en investeringen tussen Indonesië en de FAE voort te zetten.
Indonesia dengan Uni Emirat Arab.
Dit bezoek van de FAE is een vervolg om een ontmoeting tussen de coördinerende minister voor maritieme zaken en investeringen Luhut Binsar Panjaitan met de president van de FAE Mohammed bin Zayed en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman vorige week.
Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga.
Dit bezoek is niet alleen belangrijk voor Indonesië, maar ook voor ontwikkelingslanden om te voorkomen dat mensen in ontwikkelingslanden en de lage inkomenslanden in extreme armoede en honger vervallen.
Miskinan ekstrem dan kelaparan.
De ontmoeting tussen Panjaitan en Mohammed bin Salman benadrukt het plan om het Hajj-quotum voor Indonesië te verhogen. Daarnaast sprak de Saudische kroonprins ook zijn interesse uit voor de bouw van de nieuwe hoofdstad van Indonesië en het herstel van de mangrovebossen. President Joko Widodo zal van 26 tot 27 juni aanwezig zijn op de G7-top voor partnerlanden in Elmo, Duitsland. Tijdens de bijeenkomst zullen Indonesië en de G7-lidstaten proberen een oplossing te vinden voor de voedsel- en energiecrisis die werd trof als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Indonesische Centrum voor Robotchirurgie in het Hasan Sadikin Ziekenhuis in Bandung, West-Java en het openbare ziekenhuis Dr. Sarjito Yogyakarta ontwikkeld om de ontwikkeling van een dienst voor chirurgie op afstand te vergemakkelijken. Volgens de Pharmacy and Health Equipment Industrial Sciences Special van het ministerie is het robotic project een meerjarig project dat tot doel heeft de toegang tot en kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren voor de onbereikbare regio's in Indonesië. De faciliteit kwam voort uit de initiatie van het Machten van Bedrijven op Health Business Forum dat het meerjarige projectontwerp voor Robotic Telesurgery 2021-2024 creëerde. Dit programma ondersteunt de transformatie van op gezondheidstechnologie gebaseerde secundaire diensten door middel van chirurgie of operaties of afstand. In de toekomst kan deze technologie verwijzende patiënten naar grote nationale ziekenhuizen sturen met services op afstand. De Indonesische Huisartsenvereniging PDUI heeft samengewerkt met het digitale platform van MediSage uit India om de competentie van artsen in Indonesië op het gebied van digitale technologie te versterken. Voorzitter van PDUI, Dr. Abraham Patlan, hoopt dat wat zij hebben bereikt verbeterd kan worden, zodat competentieversterking op een goede en gestructureerde manier kan worden uitgevoerd. De uitdaging die voor ons ligt is het big data probleem dat niet kan worden vermeden, als moeten aangepast kunnen worden aan verandering van wetgeving. Digitale platform uit de India MediSage heeft vrijdag een memorandum of understanding ondertekend over de samenwerking van het Digital Based General Practitioner Competency Strengthening Program met de Indonesische General Practitioners Association PDUI. Als het certificaat is behaald, and met the understanding from the Kompetensi Dosaman Ranking van PDUI and Medisage, students also in heel Indonesië ruim meer mogelijkheden hebben om in Indonesië en in het buitenland te werken. De Indonesische regering heeft de ASEAN-landen opgeroepen op mogelijke hindernissen bij de export naar de Verenigde Staten aan te pakken naar de implementatie van de Amerikaanse Marine Mammal Protection Act, USMMPA. Secretaris-generaal van het ministerie van Marine Zaken en Visserij, Antam Novambar, zei zondag in een persverklaring dat een van de inspanningen die werden gepuust was om zich te concentreren op het verbeteren van de kleinschalige visserij in ASEAN. De kwestie van de kleinschalige vissers en telers, waarvan het aantal domineert in de visserijsector, heeft mogelijk invloed op de exportprestatie omdat het verband houdt met de productstandaardisatie. Hiertoe heeft de Indonesische delegatie er tijdens de ASEAN Sector Working Group on Fisheries bij de Verenigde Staten op de aangedrongen om zowel de capaciteit als de technische ondersteuning te vergroten, zodat de ASEAN-landen aan de normen kunnen voldoen. ASEAN Sector Working Group on Fisheries bijeenkomst is het enige officieel forum in ASEAN dat kwesties in de visserij behandelt, zoals vals capaciteit, vals regio, uitroeiing van de IUU-visserij, instandhouding en habitat en de gevolgen van de klimaatverandering. Minister van Marine Zaken en Visserij Sakti Wahyu Trenggono zal tijdens de tweede Verenigde Natie uitleg geven over de prestatie en strategieën van de Indonesische regering bij het duurzaam beheren van de zee volgens de principes van de Blauwe Economie Oceans Conferentie UNOC. Het door Verenigde Natie geïnitieerde evenement zal plaatsvinden in Lissabon, Portugal van 27 juni tot 1 juli 2022. Special Assistant van de minister van Maritieme Zaken en Visserij, Doni Ismatwil, in een release zondag, zei op de top zal minister Sakti Wahyu Trenggono en de programma's beschreven die zijn en zullen worden uitgevoerd om gezonde zeeën te ondersteunen volgens het principe van de blauwe economie, zoals gekwantificeerde visserij, Seal of Mount, maritiem toezicht, instandhoudingsprogramma met de betrekking tot blauw koolstof naar duurzame aquacultuurprogramma's. Doni voegde, minister Trenggono zal ook vertellen wat de Indonesische regering heeft gedaan om haar verplichtingen na te komen op de FN-Oceaan-conferentie van 2017. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 300 vaccinkoelkasten ontvangen die door de Japanse regering zijn geschonken ter ondersteuning van het COVID-19-vaccinatieprogramma in Indonesië. Tijdens de hulpoverdracht op zondag zei minister van de Volksgezondheid Budi Gunadi dat de logistieke faciliteit een van de factoren werd die het succes van Indonesië bij de implementatie van het COVID-19-vaccinatieprogramma in de afgelopen 17 maanden hebben bepaald. De beschikbaarheid van logistiek in de vorm van een opslagfaciliteit voor de koude temperatuurvaccin had bijgedragen aan 15% van de bereidheid van het land om de oorlog tegen de pandemie te winnen. Tijdens de oorlog tegen SARS-CoV-2 was het gezondheidssysteem in Indonesië versterkt met de aanschaf van koelcellen voor het bewaren van vaccin met een temperatuur van 82 graden Celsius, wat ideaal is voor tropische landen. De aanschaf van 300 koelapparatuur voor vaccin is bedoeld om Indonesië te ondersteunen bij het realiseren van de vergraag van het wereldwijde gezondheidssysteem. Deze koelkasten voor vaccin zijn sinds 2 dagen verdeeld. En dit jaar zullen er meer volgens om het succes van de COVID-19-vaccinatie in dat land te verzekeren. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in de diplomatieke hoek van Voice of Indonesia. Het fietsmerk Indonesia Patrol neemt deel aan 's werelds grootste fietsbeurs Eurobike 2022, die van 13 tot 17 juli 2022 zal worden gehouden op een nieuwe locatie in Messe, Frankfurt, Duitsland. De vertegenwoordiger van het bedrijf, Vincentius Jonkika, legde in zijn verklaring op zaterdag uit dat de aanwezigheid van patrolfietsen potentiële nieuwe markten in Europese landen zou kunnen openen, omdat ze qua ontwerp en productkwaliteit niet onderdoen voor Amerikaanse en Europese merken. Meer dan 1500 exposanten van over de hele wereld namen deel aan de Eurobike als een plek voor innovatie in de wereld van fietsen en e-bikes of elektrische fietsen. Eerder in 2019 had Patrol deelgenomen aan de Eurobike, die toen werd gehouden in Messe Friedrichshafen. In 2020 werd de Eurobike geannuleerd vanwege de COVID-19-pandemie en in 2021 werd de Eurobike met verschillende beperkingen gehouden. Eurobike werd dit jaar langer gehouden dan voorheen, namelijk 5 dagen, waarvan de laatste 2 dagen een festival-evenement met diverse publieksevenementen. Deelnemers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, variëren van tentoonstellingen, congressen, wildrennen, rommelmarkten tot BMX-wedstrijden. Momenteel worden patrolfietsen niet alleen in het binnenland verkocht, maar zijn ze ook geëxporteerd naar Australië, Zwitserland, Singapore, Hongkong, Noord-Amerika, Chile en Noorwegen. De focus van Patrol's producten ligt op het mountainbike en e-bike segment. Dit is uitgerust met componenten van wereldklasse, waarbij ontwerp, onderzoek, ontwikkeling en montage volledig worden uitgevoerd in het hoofdkantoor van Patrol in Alam Sutera, Zuid-Tangerang. Van het Aziatische continent kwamen de meeste deelnemers uit Taiwan als het centrum van de wereldfietsindustrie. Wat Zuidoost-Aziatische landen betreft, nemen in totaal 10 bedrijven, waaronder Patrol, deel aan de Eurobike 2022. Handelsattaché van Indonesische ambassade in Berlijn, Bayu Wijaksono, zei dat de ontwikkeling van de fietsenverkoop in Duitsland zeer goed was. Hij zag veel potentie in e-bikes en Patrol had de kwaliteiten om dit segment van Duitse markt te betreden. Dat was de diplomatieke hoek van Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma Vandaag in Geschiedenis met de gebeurtenis van 27 juni 1954, de kerncentrale van Opninsk in de Sovjet-Unie. De kerncentrale van Opninsk in de Sovjet-Unie werd de eerste kerncentrale ter wereld die elektriciteit van 5 kW produceerde. 2 jaar later werden kerncentrales gebouwd en geëxploiteerd met verschillende functies in het Verenigd Koninkrijk, terwijl in Frankrijk het eerste centrum voor nucleairactiviteiten werd geëxploiteerd en in 1963 begon te produceren in Chinon. Het nucleairtechnologiemodel werd toen een trend voor energie over de hele wereld, hoewel de kosten van gebruik en productie in de jaren 70 tot 80 duurder werden. Ten slotte deed de ramp in Tsjernobyl in 1986 mensen weer denken aan nucleair gebruik als energiegenerator. We gaan verder met de gebeurtenis van 27 juni 1993. Verenigde Staten hebben Bagdad aangevallen. Op 27 juni 1993, met 23 lange afstand raketten, vielen de Verenigde Staten de stad Bagdad en zijn omgeving aan. Deze aanval werd gelanceerd omdat de Verenigde Staten het Saddam-regime ervan beschuldigden betrokken te zijn bij een moordaanslag op de toenmalige president van de Verenigde Staten, George Bush Sr., tijdens een bezoek aan Kuwait in april van datzelfde jaar. Bij deze aanslag werden 6 Iraakse burgers gedood en een Iraaks bureau van het beveiligingsagentschap beschadigd. We beëindigen met de gebeurtenis van 27 juni 1997. Rachmonov en Abdullah Nur ondertekenden een verdrag over vrede. De president van Tajikistan, Imam Ali Rachmonov, en de islamitische leider van het land, Abdullah Nur, ondertekenden een vredesakkoord in Moskou. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de burgeroorlog in Tajikistan voor 5 jaar beëindigd. Ongeveer 1 jaar na de onafhankelijkheid van Tajikistan in 1991, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, ontstonden er conflicten tussen groepen die het islamitische bestuur in Tajikistan wilden leiden met pro-Russische groepen. Dit conflict werd uiteindelijk een burgeroorlog die veel slachtoffers maakte. De Verenigde Naties, Iran en Rusland proberen bemiddelaars te worden tussen de twee groepen die er uiteindelijk in geslaagd zijn vredesakkoord uit 1997 onder te tekenen. Volgens deze overeenkomst werd 30% van de regeringsfuncties gegeven aan islamitische groeperingen en islamitische soldaten. Daarna werden ze opgenomen in het leger van Tajikistan. Daarnaast is een wijziging aangebracht in de Tajikistan grondwet die de wil van islamitische groeperingen accommodeert. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Voice of Indonesia.
Dan juga malam, dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar, saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya, ku tak rela untuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Berharap kau segera melupakannya, berharap kau tak lagi suka padanya. Tuhan tolong ubah hatinya. Berulang kali kau titip salam.
Match Indonesia ko. The World Bank have a financing fund 750 million American dollar of an equivalent van 1,11 billion rupiah aan Indonesia goedgekeurd om de belastinginkomsten te verhogen, het belastingstelsel te versterken om billijker te worden en de instellingen te versterken bij het efficiënter besteden van planning en ontwikkeling. De financieringsteun heeft goedkeuring gekregen van de Raad van Bestuur van de Wereldbank sinds afgelopen vrijdag 17 juni. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati zei in een persbericht van afgelopen zaterdag 25 juni. De Indonesische regering heeft zich sinds 2019 gericht op hervormingen van belastingen en overheidsuitgaven. Het bestaan van steun van de Wereldbank zal helpen de houdbaarheid van Indonesische regering te versterken, bijdragen aan brede economische groei na de pandemie en armoede helpen verminderen. In ieder geval zal de steun van de Wereldbank in de lening voor het ontwikkelingsbeleid voor fiscale hervorming van Indonesië ondersteunen bij het overwinnen van de belangrijkste uitdagingen van staatsinkomsten en uitgaven via twee pijlers. De eerste pijler heeft tot doel de inkomsten te verhogen door de BTW-tarieven te verhogen. Vooral voor personen met een hoog inkomen en door belastingvrijstellingen te rationaliseren. Deze pijler zal ook een koolstofbelasting invoeren die een koolstofarme economie zal ondersteunen door de emissies van kolengestookte energiecentrale. De tweede pijler is gericht op het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van overheidsuitgaven door de capaciteit van lokale overheden te versterken op het gebied van fiscale overdrachtssysteem, het versterken van de link tussen planning en budgettering en hoe begrotingen worden uitgevoerd. Sri Mulyani toegevoegd, deze inspanning zal de financiering voor meer ontwikkelde, dichtbevolkte regio's helpen verhogen, de resultaten van ontwikkelingsuitgaven verhogen en meer in overeenstemming zijn met de nationale ontwikkelingsprioriteiten. Ondertussen zei de directeur van Wereldbank voor Indonesië en Oost-Timor, Satu Kahkonen, deze fiscale hervorming zal het herstel na de pandemie ondersteunen door meer inkomsten te creëren en verbeteringen in de kwaliteit van de uitgaven te ondersteunen. Satu Kahkonen benadrukt dat deze nieuwe financiering een aantal van belangrijke hervormingen die Indonesië heeft doorgevoerd om de armoede terug te dringen en de ontwikkelingsresultaten te verbeteren en ook om Indonesië te helpen bij de overgang naar koolstofarme en duurzame energie. Dat was de Indonesia Call.
Voice of Indonesia.
Sejujurnya bisa, tak bisa kau salahkan.
Voice of Indonesia.
Die Kanto Lampo Waterfall befindet sich in der Banjar-Klot Kangin, Beng Village Gianyar Regency, Provinz Bali. Het liegt op slechts 30 km van het centrum van Denpasar City. De Kanto Lampo Waterfall heeft, hoewel het slechts ongeveer 15 meter hoog is, een geheel eigen en mooie uitstraling. De Kanto Lampo Waterfall is bijzonder vanwege de aanwezigheid van zwarte rotsen die willekeurig zijn gerangschikt om trappen te vormen. Deze treden zorgt ervoor dat het water dat op de zwarte stenen treden valt geen brul maakt, maar er van alle kanten wat speters produceert, waardoor deze waterval er erg mooi uitziet. De locatie van Kanto Lampo Waterfall Bali is omgeven door koele bossen en schaaldurke bomen. Daarnaast is het water erg helder, waardoor de sfeer hier nog koeler is. De bossen gegreed door de klieven van de Kanto Lampo Waterfall kunnen er inderdaad nog betoverende uitzien. In het zwembad onder de waterval kun je baden en de spaten van de Kanto Lampo Waterfall direct voelen. Na het spelen met water en het baden hoef je niet bang te zijn om een plek te vinden om je om te kleden, want op deze toeristische plek zijn er voorzieningen om je om te kleden. Als je de Kanto Lampo Waterfall bezoekt, hoef je geen eten of drinken mee te nemen, Want rondom locatie van kantoor Lampu Wathol zijn er al veel kraampjes die allerlei soorten dranken en etenswaren verkopen. Nadat je tevreden bent met een spelen met water en moe bent van het verkennen van de toeristische attractie van de kantoor Lampu Waterval en genieten van de schoonheid ervan, kun je uitrusten terwijl u de Balinese keuken en snacks proeft die werden geboden bij de kraampjes rond de kantoor Lampu Waterval. Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Kantoor Lampu Waterval op Bali. Tot ziens!
Voice of Indonesia.
Now
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Spreek Maar Bahasa introduceert u de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch en leidt u om het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Technologie van de Republiek Indonesia. Het thema voor vandaag is memesan makanan of voedingsmiddelen bestellen. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Dev Singh, een toerist uit India, en een ober. Dev bestelt een nasi goreng. Hij vraagt voor een extra ketchup manis. Hier luisteren we naar het gesprek voorbeeld.
Nasi gorengnya kurang manis. Saya minta kecap manis.
Baik, mohon tunggu.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen. U kunt het namelijk herhalen. Saya minta kecap manis. Saya minta kecap manis. Betekent, ik wil een extra kecap manis graag. In het dialoog hoort u de zin saya minta kecap manis die ik wil een extra kecap manis graag betekent. In dit context, saya minta betekent ik wil. Maar voor de andere contexten gebruik maar saya minta als ik vraag aan dingen. In het dialoog, de frase saya minta wordt gebruikt om de extra kecap manis aan de ober te vragen. De formula is saya minta, saya als de subject en minta als de werkwoord. De formula is saya minta plus de dingen die u wilt vragen. Saya is de subject. Minta of meminta is de werkwoord en de rest is de dingen die u wilt vragen. Om de zin beleefder te maken, kunt u ook het woord boleh toevoegen. Voeg het woord boleh toe voor de zin. Bijvoorbeeld, boleh saya minta garam? Die mag ik een extra zout graag? Betekent. De formula is boleh plus saya plus minta plus de rest. Boleh hier is de modaliteit. Plus saya is de subject. Plus minta als de tweede werkwoorden en voeg dan de rest die de dingen die u wilt vragen. Voor Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Nasi gorengnya kurang manis. Saya minta kecap manis.
Baik, mohon tunggu.
Dat was Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Keep.